Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
In oorlogstijd is de juiste informatie cruciaal. En toch sneuvelt de waarheid vaak als eerste. Via sociale media verspreidt disinformatie zich razendsnel. Maar het fenomeen is van alle tijden. Op welke manier zetten landen het in en hoe vecht je er tegen? Daarover ga ik in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de informatieoorlog. Vandaag is Pien van der Hoeven bij me. Ze is historicus, mediaspecialist. En onlangs verscheen haar boek Spoken. Over de rol van nepnieuws in oorlogstijd. Welkom.
Dank je.
Ja, voordat ik met je ga hebben over je boek, eerst even 2 dingen in het kort die ik van je wil weten. De eerste is de verspreiding van desinformatie, is dat flink toegenomen door sociale media?
Nou, dat is in ieder geval wat we allemaal denken, wat de stemming is. En dat is ook vanuit die stemming ben ik ook dit boek gaan schrijven. Omdat ik als mediahistoricus weet dat bedrog, zeker in tijden van oorlog, van alle tijden is. En ik denk wel dat je door de sociale media zie je wel een versnelling. In ieder opzicht, maar er zit een versnelling in onze geschiedenis. Een technologische versnelling. Hè. Ja. En dus je ziet daardoor wel een toename. Een kwantitatieve toename. Maar als invloed op dat op die oorlogen, dus op het beleid van regeringen, daar waag ik te betwijfelen of daar de invloed van desinformatie is toegenomen.
Die spindokters door de jaren heen, maar je komt straks ook denk ik met voorbeelden uit een nog verder verleden, waar inderdaad bleek dat precies hetzelfde fenomeen al heel lang speelt.
Absoluut, absoluut. Ik bedoel, Spaanse burgeroorlog, Paul. Er is een hele veldslag verzonnen. Ja. Een hele veldslag. Ja. Nou ja, daar kom je vandaag niet mee weg, want daar willen we dan beeld van zien. Hè, maar in 37 kon dat in de kranten komen zonder dat daar bewijsbeeld bij kwam. Dus op een bepaalde manier is dus die nieuwe technologie ook juist zorgt voor een grotere verificatie en voor dus juist voor minder bedrog. Dus, dat is de andere kant van het verhaal.
En dan nog een
dat we wel eens vergeten.
Dat is heel goed dat je die even meldt. Ja. En straks komen er echt zeker meer voorbeelden. En dan de tweede. Ja, je zit er zo bovenop. Als mediahistoricus heb je er veel over geschreven. Er is ook nog een boek over de ontstaansgeschiedenis van NRC geschreven natuurlijk. NRC Handelsblad toen. Kun je nog zonder wantrouwen het nieuws volgen?
Nou, maar je hebt nooit zonder wantrouwen het nieuws kunnen volgen. Dat is. Kijk, wat er nu aan de hand is dat het publiek wantrouwig is. En dat is het grote verschil. Maar de mate waarin dat publiek in de nieuwsvoorziening bij de neus wordt genomen, die is niet zo anders. Dus het gaat echt om het gevoel van onveiligheid, van de onzekerheid die er is bij nieuwsconsumenten, die is heel opvallend. Maar daar spelen kwaliteitsmedia ook op in. Want het fact-checken is een hoos. Ja. Dus eigenlijk worden we misschien wel beter geïnformeerd. Maar dat is niet de stemming. Maar hetzelfde met criminaliteit, toch? Dan heb je toch heel vaak dat iedereen denkt dat de wereld steeds maar crimineler wordt, en dan komen er weer cijfers waarin we zien dat de criminaliteit afneemt.
Dus die wil je dan bijna niet geloven.
Dus het is een perceptie. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat we kennelijk zo, dat we weinig vertrouwen in instituties hebben. En dus ook weinig vertrouwen in wat ons verteld wordt vanuit die instituties. Dat is wat er aan ten grondslag ligt.
Nou heb jij in je boek je geconcentreerd op de Amerikanen, op de Vietnamoorlog, op de Golfoorlog, op de Irakoorlog. En het blijkt dat de Amerikanen uiteraard er ook flink wat van kunnen. En nu focussen we ons vooral op de Russen, gaan we het ook nog over hebben. Maar met welk doel werd die desinformatie, met name door de Amerikaanse overheid, in die periode, die ik nu schets, ingezet?
Ja, het gaat er eigenlijk altijd om. Daarom heet mijn boek ook Spoken. Dat verwijst dus naar de verzonnen, of althans overdreven gevaren vanuit de krijgsmachten en de regering en vanuit de militaire industrie op gehamerd wordt. En die zijn ervoor, die spoken, om het publiek, de bevolking zover te krijgen dat zij haar zonen en soms ook dochters wil offeren en veel geld wil uitgeven.
Dus echt vooral voor het binnenland bedoeld ook, hè, dat je kunt aangeven, dit is de rechtvaardiging van de oorlog.
Ja, en dat is dus ook van alle tijden. Dat de Engelsen waren er in de Eerste Wereldoorlog meesters in. Niemand, hè, want er toen op een gegeven moment ook geen... mensen wilden niet nog weer naar die loopgraven waar je bij bosjes neerviel. En toen hebben de Engelsen het verhaal de wereld in geholpen dat de Duitsers de lijken van hun gevallen soldaten verwerkten tot nuttige producten, zeep en olie. Ja. En dat is wereldwijd op de kabels gekomen. En daar is ook geloof aan gehecht. En dat schetste dus de Duitsers af als zulke verschrikkelijke monsters. In technische zin voorlijk. Hè, goed in de fabrieksmatige verwerking van lijken. Maar slecht in cultureel en ethisch opzicht. En dat was precies wat in 1917 nodig was om te zorgen dat de bevolking, dat de Engelse bevolking moed hield om verder te gaan met die oorlog.
Ja, je wil ze bestrijden, want dat zijn monsters. Daar
precies,
komt het dan op
dus
neer.
Het demoniseren van de vijand.
Nou heb je dit niet in je boek opgenomen. Nee. Je boek had volgens mij ook 2000 pagina's of zo kunnen zijn. Heb je niet gedaan. Altijd lastig ook in je beperken. Heb je goed gedaan natuurlijk. Een aantal incidenten eruit gepikt, als ik het even zo mag noemen. We gaan ze niet allemaal pakken, maar de dichtstbijzijnde dan toch uit de Irak-oorlog. Dan gaat het over de girl next door, Jessica Lynch. En dat is denk ik wel echt een verhaal, een heel goed typerend verhaal. Misschien dat je daar de achtergrond over kan schetsen.
Ja. Jessica Lynch die zat in de troepen die Irak met de Operation Enduring Freedom gingen bevrijden, of in ieder geval voor de regime change gingen zorgen, dus Saddam Hussein wippen. En zij werd gevangen genomen. Ze was helemaal niet in een gevechtseenheid, maar ze liep in een hinderlaag en ze werd daarbij gevangen genomen. En ze was een paar dagen zoek. En werd in die dagen heel goed verzorgd in een ziekenhuis in Irak.
En, door de Irakezen?
Door de Iraakse artsen. Gewoon volledig volgens alle conventies van Genève. En volgens volgens Hippocrates en de menselijkheid. Ja. En die artsen hebben hun eigen bloed zelfs naar afgestaan. Want ze had dus in de hinderlaag zoveel fracturen en verwondingen opgelopen dat ze, ze was eigenlijk bijna, ze was meer dood dan levend. Dus ze heeft haar leven te danken aan die Irakse artsen. En een zo'n Irakse arts heeft haar toen ook naar het Amerikaanse leger proberen over te dragen met een ambulance. Die ambulance werd beschoten, want de Amerikanen hadden andere ideeën. Die wilden haar met een spectaculaire operatie bevrijden uit dat ziekenhuis, waarvan ze claimden dat het bewaakt was. Maar het ziekenhuis was niet bewaakt. En ze hebben speciaal die reddingsoperatie, daar is ook eenheid aan, dus gezorgd dat die ook werd opgenomen. En dus dat er beeldmateriaal van was. En met geweer, vuur, en is dat allemaal gepaard gegaan. Terwijl er dus, daarmee is ook dat ziekenhuis voor een deel vernield. En zo is ze dus gehaald door de Amerikaanse troepen. En dat
echt
is
als een heldin op het schild gerezen.
Als een heldin binnengehaald. Ja. Ja. En het was voor de Amerikanen een enorme opsteker. Want op dat moment, drie weken na het begin van de invasie, ging het allemaal helemaal niet zo soepeltjes. Dus ze werden niet met open arm ontvangen door de Iraakse bevolking. En er was stevige tegenstand van vooral van de VDI in Saddam. Van de veiligheidstroepen. En dus net zo eigenlijk zoals het optrekken van de Russen op dit moment in Oekraïne. Het ging niet zoals gepland. En de media die hadden ook echt die hadden wat dus de regering vond, en de media wilde dat ook graag gewoon iets wat feel good news.
Maar dat is dus precies wat critici dan steeds zeggen, want je zegt het al, hè, media en overheid die hier onder één hoedje samen gewoon. Dan lijkt het dan bijna, en dan kom je toch al richting complottheorie.
Ja, maar dat is dus gewoon net je onderbreken, want dat is dus niet één grote samenzwering, maar het is meer een samenvallen van belangen. Dat is het. Dus het is voor de media belangrijk om nieuws te hebben wat waar mensen graag naar kijken of dat mensen graag lezen. En dat is nieuws over de oorlog, is dat ook. Maar niet natuurlijk als het slecht gaat.
Nee, het gaat dus, maar uiteindelijk gaat het om waarheidsvinding. Dat zo hoort het te zijn. En dat is in sommige gevallen in dit voorbeeld dus misgegaan. Ja, dat laat is het niet trouwens, hè, want ja. Dat zie je toch, het grote voordeel van de democratie. Dat is allemaal uitgekomen.
Absoluut. Dat, tot en met het, dat Jessica Lynch, die ook helemaal niet het voorwerp van propaganda wilde zijn, die heeft mogen getuigen in de hoogste institutie van het Amerikaanse, van de Amerikaanse staat, namelijk het congres. Dus dat pleit dan weer wel voor de democratie.
Maar Jessica Lynch, ook voor haar, want ze had natuurlijk ook jarenlang in talkshows kunnen zitten en net het doen alsof ze een held was en zich door iedereen constant laten toejuichen.
Ja, nee, zij had in haarzelf was ook de impuls van dat de waarheid boven moest komen en dat ze dus geen heldin was en goed verzorgd was door de Iraakse artsen. Overigens vond ze wel het fijn dat haar dat die propaganda de moed om verder te gaan met die Irak-oorlog diende. Dat was het enige wat zij positief vond aan die hele episode. En maar wat dus verbazend is hoe de media hierin mee zijn gegaan. Maar dat kwam soms omdat ze ervan smulden.
Ja, nou ja, kritiek op de media, daar moet een weerwoordje op komen. Komt zo meteen. Ja.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Pien van der Hoeven, historicus, mediaspecialist en schrijver van het boek Spoken. Dat is wel belangrijk, die mediakritiek die je geeft. Daar gaan we straks nog uitgebreider over in, maar toch even op dit moment ook nog dat stukje eruit pakken. Want ja, dan gaat het dus over belangen. Dan laat op dit moment media, dat is duidelijk, hoe dan ook, prevaleren de belangen, de kijk, de luistercijfers, noem maar op, laten ze prevaleren boven alle andere belangen die groter moeten zijn.
Ja. Zeker voor de kwaliteitsmedia die dat hoog in het vaandel hebben. Zijn dat natuurlijk, ja, het is niet voor niks. Het is dat artikel 1 van de overeenkomsten van Bordeaux, die in Bordeaux is
geschreven. De code van Bordeaux voor journalisten.
De code van Bordeaux voor journalisten. Je kent hem natuurlijk ook, Paul. Ja. Artikel 1 is dat het om de waarheid gaat.
Maar in dit geval kun je dus zeggen, dat ik schiet bijna in de verdediging, maar even toch. Ja. Opnemen voor de muzieke doelgroep of beroepsgroep. Kijk, het belangrijke is natuurlijk wel dat had je erachter kunnen komen, hadden ze het kunnen weten door beter onderzoek te doen. Want in sommige omstandigheden is het onmogelijk uitgesloten.
Dat vind ik heel. Ik wil ook helemaal niet jouw hele beroepsgroep aanvallen. Want ik ben eigenlijk altijd meer onder indruk van de inspirerende uitzonderingen die wel scherp zijn blijven nadenken. En het is zeker zo dat er natuurlijk sprake is van een bepaalde oorlogsmist. Hè, dat noemen de Engelsen de fog of war. Dat is een uitdrukking die komt uit de Eerste Wereldoorlog. Het gaat echt om de kruiddampen die het zicht benam op het oprukken uit de loopgraven. Daardoor konden de paar journalisten die mee mochten op het slagveld, die konden gewoon letterlijk niet de troepenbewegingen zien. En daar komt dus de uitdrukking fog of war vandaan. Maar dat is een metafoor geworden voor de situatie waarin we zitten. Want we weten vaak ook niet hoe het er echt voor staat. Het is voor een deel giswerk. En dat kan je natuurlijk kranten, televisie, alles nooit je journalisten niet kwalijk nemen.
Dat krijg je nu in Rusland natuurlijk ook. Maar, dan zie je beelden van Poetin en dan kun je bijna zeggen, ja, je ziet aan zijn gezicht dat kan natuurlijk niet. Weet je niet. Die zit er ook niet
absoluut.
Bij, zit er niet dicht tegenaan.
Maar als je mijn boek leest, dan zul je toch in die drie oorlogen die ik daarin behandel, in al de drie gevallen kun je niet anders dan de conclusie trekken dat met beter onderzoek die spoken wel hadden kunnen worden weggejaagd en dat nepnieuws wel had kunnen worden ontzenuwd. Want het gaat altijd om anonieme bronnen. En jij, Paul, jij hebt ook als journalist geleerd dat je daar bij een anonieme bron gaat gewoon een rood lampje branden. Ja. Want die kan je niet goed checken, een anonieme bron.
Nee.
Maar keer op keer worden er toch anonieme bronnen opgevoerd. En dat is nieuws wat gewoon beter niet had kunnen worden gebracht. Omdat het naar de aardezaak niet is te checken.
Dat
is
wel ongekend veel discipline, maar dat is wel belangrijk. Dat moet je doen, want het is vaak te mooi voor woorden, maar niet doen. Of in ieder geval heel duidelijk bij aangeven, elke keer, het zijn anonieme bronnen.
Ja. Nou ja, maar ik vind ook, want ik ben er dus niet voor om die hele beroepsgroep af te vallen. Ik vind dus dat je het nu dus ziet dat er ook in de journalistiek, in de kwaliteitsjournalistiek, een enorm bewustzijn hierover is. En dat er wordt gefactcheckt bij het leven. Dus er is heel veel aandacht voor of nieuwsfeiten wel kloppen. Dus volgens mij was er een fractie van die bewustzijn er geweest in die oorlog die ik behandel in het boek, dus de Vietnamoorlog en de Golfoorlogen, dan denk ik dat de geschiedenis wel anders had kunnen lopen. Want toen,
zo groot is het zo.
Dus ja, het verschil is echt zo groot. De journalisten zaten als makke schapen bij persconferenties en lieten zich van alles op de mouw spelden. En nu zie je, hè, dus rond die invasie van Oekraïne, zag je die ruzie, die heb je toch ook gezien tussen die voorlichter van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Nou, sterker nog, die journalist van EP? Nee, sterker nog, die heb ik. Die laat ik je zo meteen horen. Maar bewaren.
Sorry, wil ik loop voor de troep uit.
Maar we gaan wel over Rusland even doorpraten en Oekraïne. Want je ziet natuurlijk wel bepaalde patronen, denk ik ook. Je hebt je boek over Amerika geschreven, maar ja, het gaat ook over dat onderwerp. Ja. Wat voor patronen op het gebied van desinformatie die de Russen gebruiken als hier terugkomen?
Ik moet zeggen dat ik vooral de verschillen zie. Kijk, tuurlijk zijn er patronen, want het is een goed nieuws show. Dat is een patroon. Hè? Dus ontkennen dat er problemen zijn bij de opmars van de troepen. Dat deden de Amerikanen ook bij de invasie van Irak. Dus dat is een patroon, een goed nieuws show. Het downplay van gesneuvelden is ook een patroon. En bijvoorbeeld na de Vietnamoorlog en de gevreesde bodybags mochten in de Golfoorlog mochten geen getallen meer over gesneuvelden genoemd worden. Dus dan had je dan werd er alleen over collateral damage gesproken en niet over gedode mensen.
Ja, dat is helemaal een term, collateral damage. Ja.
Ja. Maar dus dat zijn zeker continuïteiten, maar ik vind toch vooral ook heel opvallend, en dan kom ik toch weer jouw beroepsgroep steunen, dat bij gebrek aan een onafhankelijke journalistiek, want die is volledig weggevaagd door Poetin, is de staatspropaganda veel massiever in Rusland. Het gaat echt om een Orwelliaanse omkering van de feiten. En dat zul je aan de Amerikaanse kant niet zien. De leugen, het is daar meer een samenspel van leugens en waarheid. En veel, omdat er veel minder ruimte is voor de krijgsmacht en regering om voor zo'n massieve propaganda. En daar zie je dus hoe belangrijk die rol van de journalistiek is.
Nou ja,
in vergelijking.
Die ontbreekt daarmee. Je ziet het nu wel aan beide kanten. Rusland en Oekraïne, als we die er even uitpikken. Kijk, aan beide kanten gaat het wel steeds over die aantallen. En beide kanten weet je niet wat kun je vertrouwen. Voortdurend horen wij andere aantallen. Kijk eens even, Oekraïne roept, we hebben zoveel Russen gedood. Rusland zegt, nee, er zijn er maar zoveel dood gegaan. Dat schommelt tussen 1000 en 23.000. Dat zijn enorme verschillen.
En dan kom ik toch weer terug dat we heel moeilijk vinden dat we dat nu niet kunnen weten. Terwijl dat dus echt een fog of war is die er altijd is. Terwijl we eigenlijk meer informatie dan ooit hebben. Want wat zo'n Christian Triebert bij de New York Times met zijn Visual Investigation Team doet, met satellietbeelden, kijken naar vers gedolven massagraven. En dat is informatie die we in andere oorlogen niet gehad hebben. Dus dat vind ik dus juist fascinerend. En ik vind dus dat je eigenlijk kan zien dat de journalistiek dus best veel vermag op het moment. Omdat er op die manier, via satellietbeelden en via heel veel verschillende video's doornemen met computerprogramma's, daar komt heel veel informatie uit naar voren.
Maar het is lastig om te zien wie de meeste desinformatie verspreidt. Als het nu gaat over Oekraïne en Rusland en zo. Zelensky natuurlijk kijkt, het heldhaftig optreden. En natuurlijk zet hij zijn talent, ook acteertalent, enorm in. Maar er zit ook veel desinformatie bij de Russen nog veel meer. Of is het toch in evenwicht, heb jij het idee?
Nou, ik denk dat die twee landen, die zijn echt in oorlog, echt slaags met elkaar. En daar is de waarheid een minder hoog doel dan de veiligheid en het voortbestaan van de natie. Dus dat is voor ons anders. Wij proberen vanuit hier aan waarheidsvinding te doen. Maar zij proberen het vege lijf te redden. Dus dat is nu, vanuit het perspectief van Oekraïne, is het heel begrijpelijk dat er ook een soort van gelijkschakeling plaats heeft gevonden tussen de media, hè, die we hier in de Tweede Wereldoorlog ook gezien hebben.
Dat de media daar niet heel keurig neutraal berichten van geven in zo'n situatie.
Ja, dat ze dus met elkaar samenwerken en één front en één boodschap uitzenden aan het volk. Dat is natuurlijk in vredestijd een aanranding van de democratie. Maar het is, als je een land met vernietiging bedreigd wordt, dan is dat heel begrijpelijk dat er hogere doelen zijn dan waarheidsvinding.
Nu zie je dat op social media, heel veel van die platforms, zie je video's, je ziet foto's, allemaal van de oorlog in Oekraïne, zonder enige context. En in de New Yorker een heel groot verhaal, een overzichtsverhaal, en zij noemden dat de eerste TikTok-oorlog. En zeggen, dat is helemaal lastig, want dan kun je niets meer duiden, je hebt geen analyse, en met name heel veel jongeren kijken daarna en nemen dat voor waarheid ook aan. Is dat, en dan zeggen mensen ook vaak, zeker als je wat ouder bent, is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Natuurlijk, heel veel kanttekeningen moet je daarbij plaatsen, maar is het ook veel gevaarlijker dan wat je in het verleden zag? Of is dit op één lijn te zetten met andere voorbeelden uit het verleden waarin je misleid werd?
Nou, wat schrikbarend is en wat bedreigend is natuurlijk nog weer die hoeveelheid. Hoeveel mensen dus direct toegang hebben tot deze informatie. En vroeger was dat natuurlijk veel gecontroleerder. En nu heeft letterlijk iedereen, ook alle jongeren, hebben dus toegang tot deze informatie. Dus dat is wel een hele directe directe invloed en een directe dat kan dus leiden tot een directe mobilisatie van die troepen. Van die groepen, sorry, niet troepen.
Ja, nee.
Dus dat is inderdaad wel bedreigend. Maar welke effecten dat dan op de oorlogvoering zelf heeft, dat heb je daar. Die impact is niet groter.
Maar met video's en foto's kun je toch alles doen? De totale manipulatie, juist als er geen context
bij
is.
Daar ben ik dus niet. Hier moet ik dan toch. Want kijk, wat
nou,
mensen.
Vooruit. Vooruit.
Nou, kijk, want die de communicatietechnologie is. Die innoveert. Dat heeft goede kanten voor de journalistiek en het heeft slechte kanten voor een journalistiek. Mensen associëren sociale media en wat de uitingsvorm is van deze technologie als met bedrog. Maar tegelijkertijd biedt het ook meer mogelijkheden tot verificatie. Want jij zegt steeds van al die video's zonder context en je kan het niet bewijzen of je kan er het kan alles betekenen. Maar die video's hebben bijvoorbeeld metadata, metagegevens. Dus je kunt, dat zie je ook in de media nu, als er dan filmpjes met explosies over Oekraïne worden getoond, dat er dan laten zien, maar de geluiden van deze explosies, die dateren van een aantal jaren geleden bij die en die operatie. Dus dit is een bewerkt.
Dat kun je ook weer goed onderzoeken en weten of het wel of niet waar is.
Precies.
Altijd.
Dus, en dat is dus ook te danken aan diezelfde voortschrijdende technologie. Tuurlijk. En nog, wat mensen ook wel eens vergeten, die sociale media, die zijn binnengehaald als
Arabische lente, dat vonden we geweldig.
Ik bedoel, als de redders van de wereld. Iedere bevolking was voortaan in staat om het juk van de dictatuur af te werpen met Facebook, met Twitter. We hebben de Twitter-revolutie gehad, we hebben de Facebook-revolutie gehad in het Midden-Oosten. En dus er was Barack Obama is met Facebook. Is hij verkozen? Dankzij.
En toch ging het mis, Pien. En daar gaan we straks over verder praten. En dan gaan we ook kijken naar de journalistiek. Want hoe proberen ze nou te vechten, hoe moeilijk dat ook is, tegen die desinformatie? Blijf luisteren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken over de informatieoorlog. Morgen praat ik met Fouke Posma, hij is onderzoeksjournalist bij Bellingcat, over de manier waarop hij Russische desinformatie probeert te ontkrachten. Te gast is Pien van der Hoeven. Ze is historicus, mediaspecialist en schrijver van het boek Spoken. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk welke belangen er spelen in een oorlog en de rol van goede en onafhankelijke journalistiek. Om met het laatste te beginnen. Je hebt dus met Nederlandse oorlogsjournalisten gesproken over hun drijfveren. Wat is dan jouw belangrijkste bevinding als het over die drijfveren gaat?
Ja, leuk dat je daar naar vraagt, Paul. Dat is een heel ander onderzoek. Dat heeft niks met mijn boek over nepnieuws en oorlogstijd te maken. Dat is een groot onderzoek geweest naar Nederlandse oorlogsjournalisten, wat hen dreef. En heel opvallend was de conclusie van dat onderzoek. Waarbij we echt een groot deel van alle in Nederland actieve oorlogsjournalisten hebben geïnterviewd. Namelijk dat zij heel eerlijk toegeven dat hun allereerste drijfveer om dat werk te gaan doen een zucht naar avontuur is. En dat pas later, aldoende bij velen, ook een heel sterk verantwoordelijkheidsbesef over het belang van dat werk.
Heel belangrijk dat je dat uit het onderzoek kreeg, want dat geven ze meestal ook niet toe en zo. Dat wil je liever niet. Je hebt altijd de nobele motieven, de edele motieven. Maar dit is gewoon, hier begint het mee.
Heel interessant dat in het Nederlands discours tussen dus deze oorlogsjournalisten, dat mensen dit ook gewoon helder en klip en klaar benoemen. Ja. En ook elkaar daarin gewoon geen, zoals we letterlijk zeggen, geen bullshit van elkaar accepteren. Van dit werk ga je echt niet doen als je het niet leuk vindt. En als je zegt dat je het voor hogere waarden alleen doet, dan ben je aan het bullshitten. Dat is letterlijk wat ze zeiden. Terwijl in het Engels-Saksische discussie tussen oorlogsjournalisten wel veel meer nadruk wordt gelegd op die hogere waarden.
Nou ja, toch is dat ook wel niet zo gek. Want het is wel link natuurlijk, hè, dat je van die dan krijgen we die testosteronbommetjes die lekker avontuur gaan zoeken. En dat wil je niet hebben. Zeker juist niet in die omstandigheden.
Maar dat heb je wel een beetje nodig.
Je kunt toch bijna, af en toe kun je toch ook veel beter, denk ik wel eens, een mentaliteit van de bibliothecaris hebben, met alle respect voor de bibliothecaris.
Nee, maar die gaat er niet heen.
Maar hou de rust.
Paul, die gaat er niet heen. Je hebt dat testosteron nodig om de moed te hebben om daarheen te gaan. Om je leven in een waagschaal te zetten. Er zijn ook onderzoeken gedaan door een psychiater, waar echt op het niveau van fysiologisch onderzoek, waaruit blijkt dat onderzoeken ook een hoger niveau hebben van een bepaald enzym dat zorgt voor adrenaline aanmaakt.
Dat vond ik nou ook zo interessant. Want dan krijg je, dat snap ik ook, dat je hebt waarschijnlijk gelijk, dat is, als je bibliothecaris mentaliteit hebt, dat je iets anders wil. Ja. Maar toch, met dit enzym, dan kom je terug en dan heb je, normaal gesproken, kun je dan zeggen, dan krijg je een psychiater die met je in gesprek gaat, maar daar ben je dan weer vanwege dat enzym misschien ook te stoer voor. Ik ken ook meerdere gevallen, zou ik bijna zeggen, die echt een prooi zijn gevallen aan die stoerheid en dus niet met een psychiater hebben gesproken.
Dat is wel, tegenwoordig wordt dat wel vanuit je nieuwsorganisaties allemaal aangeboden, want het is wel die traumaverwerking, want is belangrijk. Journalisten lopen even groot risico als beroepsgroepen, als politiemensen, om een posttraumatisch stresssyndroom op te lopen. Dus daar is wel echt veel aandacht voor. Maar wat ik een andere heel opvallende uitkomst van dat onderzoek vond, was dat ze niet alleen, je hebt dus niet om dat werk te doen niet alleen een zucht naar avontuur nodig en een hoog adrenalinegehalte, maar ook een soort van besef van onkwetsbaarheid. Dus je moet ook het gevoel hebben dat jou die kogel van die sluipschutter niet gaat raken. Want als je dat wel hebt, dan kun je niet goed functioneren. En het interessante van wat in de Engelse literatuur de bubble of invincibility wordt genoemd, dus die bubbel van onkwetsbaarheid, die kan worden doorgeprikt, niet door het leed van de mensen wat je verslaat, want dat is jouw werk, maar wel als een collega-journalist bijvoorbeeld ten val komt. En bijvoorbeeld de dood van Jeroen Oerlemans door een sluipschutter in Libië heeft voor collega's hier, er zijn collega's die daardoor het werk niet meer wilden doen.
Dan is er nog een belangrijk punt. Namelijk, journalisten moeten informatie van desinformatie kunnen scheiden. We hadden het er al over hoe lastig dat is in tijd van oorlog. En ja, door propaganda heen prikken. Jij gaf net het voorbeeld ook, hè, van vlak voor de Russische invasie in Oekraïne. Een opvallend incident tussen journalist en een voorlichter van de Amerikaanse overheid over een mogelijke film van een nepaanval gemaakt door Rusland. Even een stukje luisteren naar dat interview.
What evidence do you have to support the idea that there is some propaganda film in the making?
Matt, this is derived from information known to the U.S. government, intelligence information that we have declassified. I think you
well,
know.
Okay, well, where is it? Where is this information?
It is intelligence information that we have declassified.
Well, where is it? Where is the declassified information?
I just delivered it.
Ja, zo gaat het nog eventjes door. Dat is een journalist van Associated Press met iemand van de State Department. Een overheidsdienaar die zegt, ja, dat mag ik niet vertellen. Dat is geheime informatie. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Ja, het is eigenlijk bijna een komisch. Want het gaat inderdaad nog even door. En dan zegt de voorlichter zegt van, ja, je kunt wel een uitdraai krijgen van deze persconferentie. Dan kan ik het aan je geven. Hè. Dus van where is it? Dan, nou, there is it. Daar is het. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat deze journalist bedoelt. En waar hij terecht op wijst, hij wil die informatie kunnen verifiëren. Dus hij wil de werkelijke informatie niet, zoals hij zegt, that's just you telling me. En dat is in de journalistiek is dat niet een bron, een voorlegger die op zijn blauwe ogen moet geloven. Maar wat ik dus ontzettend opvallend vond, was dat deze ruzie die iedereen, je kunt allemaal dat filmpje opzoeken, want die filmpjes worden opgenomen en bewaard door C-SPAN. Dat is de bedrijf die dat doet in Amerika. Is een prachtige bron met alle persconferenties van de afgelopen jaren. En daar kan je dus ook de persconferenties zien. Bijvoorbeeld van de Irakoorlog. En dan zitten ze dus echt als een stelletje makke schapen te luisteren naar exact hetzelfde, namelijk inlichtingen die zijn gedeclassificeerd. En die hen worden verteld zonder dat er bewijs wordt geschaft.
Maar toch zullen inlichtingendiensten zeggen, wij zijn niet voor niks geheime inlichtingendiensten. Dus sommige informatie kunnen we ook niet prijsgeven. Wij zijn niet 100% transparant, dat kan niet.
Dat is ook zo. En daarom zijn inlichtingen ook een beruchte bron van misleiding. Ik bedoel, we weten allemaal dat de Irakoorlog is begonnen met vervalste inlichtingen. Dat waren niet eens vervalste inlichtingen. Dat waren volledig verzonnen inlichtingen. Maar de Vietnamoorlog is geëscaleerd met vervalste inlichtingen. Dus inlichtingen die anders zijn gedateerd. Hè? Dus dat is een vervalsing. Maar de Irakoorlog die is begonnen met verzonnen inlichtingen die niet eens kwamen van de ouderwetse inlichtingendiensten.
Waardoor de geschiedenis dus een andere keer had kunnen krijgen als
Absoluut.
Je daar doorheen had kunnen prikken.
Dat waren gewoon door de mensen die een appeltje te schillen hadden met Saddam Hussein, die betaald werden door de Amerikaanse overheid om fabeltjes over massavernietiging wapens en banden met Al-Qaeda de wereld in te hebben.
Nou, hier gaat
de New York Times heeft hier ook ruidelijk voor geëxcuseerd. Hè? Dus ik bedoel, dat is. En voordat een krant zich excuseert voor.
Hou op.
Dat duurt heel lang, want het is geen regering.
En dan vaak op pagina 28. Nee, maar nu ik is serieus en uitgebreid.
En in een hoofdartikel, dat betekent hoe hoog dit is opgenomen en terecht. Want nou ja, die oorlog is echt. Die heeft de Amerikaanse samenleving niet vooruit geholpen. Het heeft de westerse samenleving niet vooruit geholpen. En Irak natuurlijk al helemaal niet.
Maar toch willen we weten hoe kun je achter de waarheid komen. Dat wilde Feike Siebersma ook weten. Denk je, Feike Siebersma, kan dat nou? Ja, want dat was in de week vorige week over de voedselcrisis bij collega Diana Matroos. En heeft deze vraag voor je.
Want ten eerste de groet aan Paul Verlumpt. En twee, de vraag aan haar is, iedereen heeft op elk moment behoefte aan waarheid. Aan wat gebeurt er echt? En in oorlog, ook in andere situaties, heel veel nepnieuws waar je denkt, is dat nou echt waar? Is er een manier te bedenken om de informatie die er is te verifiëren, te objectiveren? Dit is waar, dit is niet waar. En wat denkt zij erover om dat systeem met elkaar te bouwen, waar iedereen gewoon weet waar we aan toe zijn?
Nou, de groeten terug en de dank aan de Feike Siebersma, want dat is inderdaad de vraag die nog niet gesteld is. Eigenlijk de vraag waar het om draait. Wat is het antwoord dan van jou?
Ja, mijn antwoord is, dat systeem waar Feike naar vraagt, dat hebben we al. En daar moeten we heel zuinig op zijn. En dat heet democratie. Want in die democratie heeft de journalistiek een erkende rol om de macht te controleren. En, zoals we net vaststelden, voor waarheidsvinding. En die rol moet de journalistiek in vrijheid kunnen vervullen. Want anders is het niet, dien je de waarheidsvinding niet als er een bepaald orgaan is wat gaat zeggen dit is waar en dit is niet waar, dan ga je juist richting dictatuur. Dus ik denk dat, dat we in de vraag van Feike dus ook weer zien, gereflecteerd zien, de onzekerheid van het moment dat mensen zich zo bewust zijn van dat het moeilijk is om te weten of nieuws klopt. Maar dat gescherpte bewustzijn en die onzekerheid is heel kenmerkend voor nu, terwijl het bedrog van alle tijden is. Dus het is. Dus ik hoop niet dat Feike vindt dat ik hem met een kluitje in het riet stuur. Ik wil dus.
Een sterke democratie, dat is gewoon wel het beste antwoord dat je kan geven, denk ik ook.
Ja, en die moeten we ook echt met z'n allen dienen en in ere houden.
Maar er is wel een ontwikkeling. Ik praat ook met Fokke Postma deze week van Bellingcat. Een onderzoeksjournaliste van dat platform maakt alleen maar gebruik van openbare bronnen.
Ja,
bewust ook.
Heel bijzonder. Dat is ook democratie, hè?
Tuurlijk. Maar wat doet die ontwikkeling dan met journalistiek in oorlogstijd? Die manier van werken?
Nou, dat gaf ik net ook aan. Dat betekent dus dat we ondanks die fog of war, die oorlogsmist, dus veel meer weten dan in vorige generaties over bijvoorbeeld massamoorden, doordat we die op satellietbeelden van van dit soort onderzoekscollectieven daar informatie over krijgen. Dus ik ben dus ontzettend enthousiast over zo'n onderzoekscollectief als Bellingcat. Het is echt heel bijzonder.
Meer dan een toevoeging.
Nou, dat is fantastisch. Dat is dus het voorbeeld van wat de technologie vermag in positieve zin. En ik bedoel, dit is opgericht ooit door die Elliot Higgins, die eigenhandig een huisvader die thuis zat en terwijl hij op zijn kindje paste, de tijd had om eens even flink in die openbare bronnen die je gewoon op internet kan vinden te gaan zoeken. En zo heeft kunnen vaststellen dat Assad clusterbommen gebruikt. Dus dat is fantastisch. Maar er is wel maar, en ik weet niet of je nu wil dat ik een vraag aan Fokke zou stellen.
Nee, dat wil
nee,
ik
dat wil je nog helemaal niet.
Oh. Hou je mij even vast, die vraag? Want okay. Je mag hem vragen, maar je zit
bij. Jammer, ik dacht.
Als je dadelijk hoort wat de reden is, dan snap je.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
BNR breekt.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de informatieoorlog. Later deze week praat ik nog met Europarlementariër Bart Groothuis over de manier waarop Europa tegen desinformatie vecht. Mijn gast is Pien van der Hoeven, historicus, mediaspecialist, schrijver van het boek Spoken. Wij gaan nu praten over het geweldige term uit het verleden opgediept, ook door jou, het militair-industrieel complex. En dan mag je straks, die jouwe even vast. En die vraag die mag je zo, de hele belangrijke vraag die mag je zo meteen stellen. Maar eerst dat militair-industrieel complex. Want voor mij is dat een oude marxistische term van heel lang
absoluut
geleden. Toen ik als student in een collegebankje zat, er zaten ook mensen als Leon Wekker, polemoloog, helaas overleden een aantal jaar geleden. Maar die noemde voortdurend deze term. Die kon het ook met het prachtige accent van hem heel zwaar neerzetten.
Werd met een K geschreven toen nog, waarschijnlijk.
En ook met een K, zeker. Ja. Al dat soort teksten, ook met een K natuurlijk. Maar ja, je hebt het herontdekt, dat militair-industrieel complex. Wat is het dan precies?
Nou, ik had precies hetzelfde als jij, dat ik dacht, aderverkalkte marxistische term, die niet meteen, waarvan ik niet dacht dat dat de werkelijkheid was. En dus dat is voor mij echt verrassend geweest van het onderzoek doen naar deze drie oorlogen, naar het nepnieuws in deze drie oorlogen, de Vietnamoorlog, de Golfoorlog en de Irakoorlog, dat daarin de industrie die verdient aan oorlogvoering zo'n belangrijke rol speelt. Ja. Het is niet alleen nepnieuws wat voortkomt uit de regering en de krijgsmacht. Het is ook nepnieuws wat voortkomt vanuit dat bedrijfsleven. En het blijkt dat ook uit geheel onverdachte, niet-marxistische hoek deze term afkomstig is, namelijk van president Eisenhower. Nou, dan hebben we een ijzervreter van de bovenste plank. Ik bedoel, dat is de vijfsterrengeneraal die Hitler op de knieën heeft gevangen.
En die zegt hetzelfde als Leon Wekker.
Precies, en daar begint het al mee. Die heeft in zijn afscheids toespraak in 1961 heeft die toespraak gebruikt om het Amerikaanse volk, zijn landgenoten, te waarschuwen voor het militair-industriële complex. En hij heeft dus die term gemunt.
Toch vind ik dat een beetje complottheorie-achtig eerder gezegd, als ik het bij elkaar zet. Want het is alsof de overheid en het bedrijfsleven samen een complot smeden om zoveel mogelijk wapens te kunnen maken en te verkopen.
Nou, het zijn dus inderdaad belangen die parallel lopen. En wat Eisenhower dus merkte, dat hij wilde dus de uitgaven en de inkomsten in balans houden en voor een goede economische situatie zorgen in Amerika. Maar achter zijn rug had hij dus ontzettende last van de lobby uit de wapenindustrie en uit de defensieindustrie, die het op een kakkoortje gooide met congresleden. En daar kon hij dus niks aan doen. En dat neemt dus enorme vorm aan. Het is niet een beetje. Ik bedoel, van het transportvliegtuig C-130... zijn er vanuit Pentagon 5 besteld op een gegeven moment. Dat is in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90. En daar zijn er door het congres met zogenaamde add-ons, dus wetgeving, 256 van gemaakt. Ja? Dus de krijgsmacht zegt, we hebben 5 transportvliegtuigen nodig. En het congres zegt, maak er maar 256 van. Ja. En dat is dus, dat is echt.
Nee, dat voorbeeld begrijp ik al, natuurlijk. Dat is wel Amerika, wel in die tijd.
Ja, als je nu kijkt, reken maar naar dat we in Nederland hier ook last van hebben.
Ja, in Europa ook.
Want in Europa ook.
Oh ja, maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de NAVO-normen, Trump waarschuwde ons er al voor en dat gaat nu maar door, moeten wij als Amerika alles voor jullie opknappen, want jullie blijven dik onder die NAVO-normen. Nou, je betaalt gewoon niet genoeg.
De EU is op dit moment de militaire uitgave aan het opschroeven. En daar
hij heeft heel lang dus heel weinig, veel te weinig bijgedragen.
Maar nu, het is maar wat je te weinig noemt.
Onder de normen is afgesproken binnen de NAVO.
Ja, maar nu wordt er dus bijgeschroefd. Is er een groep genoemd, Group of Personalities on Defense Research. Die gaat bedenken waar dat geld dan aan moet worden uitgegeven. Maar ja, uit deze groep komt het merendeel ook weer uit bedrijven. Leonardo, Airbus. En dat zijn dus ook, dus die gaan dan in kaart brengen de situatie in verschillende regio's in de wereld. Het nodige voor is om ons tegen te bewapenen. Maar dat is dus tegelijkertijd een markt creëren voor hun eigen producten. En dat is heel bezwarend.
Nee, natuurlijk, maar dat is meer, denk ik, een algemene kritiek op het lobbycircuit. Als lobbyisten te vergen, dan moet je heel scherp zijn.
Dit heeft in andere sectoren ook.
Natuurlijk, maar ik bedoel, je hebt dan natuurlijk ook de militairen zelf of Defensie die daar heel kritisch op kunnen zijn. Ja, en die in deze tijd, ook logisch dat ze, met name in Europa, of niet, dat ze aan die NAVO-norm moeten voldoen, 1. En 2, dat er ook een situatie is die schreeuwt om wapens.
Ik denk inderdaad dat het goed is dat we in Europa zorgen dat we ons kunnen blijven verdedigen. Dat we onze democratie kunnen verdedigen. En daar hebben we dus een geloofwaardige krijgsmacht voor nodig. Maar de grote opgave waar we als politiek en publiek voor staan is om te differentiëren tussen reële gevaren en gevaren die alleen maar opgeklopt worden, omdat het markt voor wapens en diensten, het is niet alleen wapens, het zijn ook dienstwaarden.
Maar hoe kun je dit goed in kaart? Want dan komen we toch bij de journalistiek terecht. En Bellingcat en ook
absoluut,
dat soort initiatieven. Ja. Om daar doorheen te prikken. Is dit ook heel erg lastig om hier weer informatie en desinformatie te kunnen onderscheiden?
Absoluut, maar daarom moet je dus niet een belang hebben bij. Dat is natuurlijk zo. Het is zo duidelijk. Je moet dus geen belang hebben bij een bepaald advies. Dat is ook. Dus als je een groep benoemt van mensen die in kaart gaat brengen waar defensiegeld in Europees verband aan besteed moet worden, dan moet je zorgen dat die mensen niet zelf daar een belang bij hebben.
Laat ik een voorbeeldje noemen. Ik praat bijvoorbeeld met een commandant der strijdkrachten, en die heeft natuurlijk ook een belang, en die vindt ook deze tijd, en die wil dat meer geld in defensie moet. Maar ja, die heeft ook heel veel kijk op. Die kan ook heel goede informatie verschaffen. Daar moet je dan heel kritisch ook naar luisteren. Maar ja, dat is dan een logisch, want ik kan wel iemand zonder belang spreken, maar die weet dan weer te weinig.
Nee, maar Paul, dat vind ik dus. Ik doe echt een financieel belang. Dus net dus dat je niet werkt of geen aandelen hebt in die industrie die profiteert van de opdracht. Dat is wat ik bedoel.
Maar dan is dat natuurlijk heel makkelijk weer. Want je zegt het is lastig, maar dan is dat voor journalisten toch vrij makkelijk. Want dat is allemaal informatie die je boven water kunt krijgen. Desnoods duurt het heel lang met wet openbaar bestuur. Soms duurt dat inderdaad veel te lang. Maar je kunt die informatie altijd opdiepen. Of is dat toch heel lastig?
Nee, maar bijvoorbeeld wie welke wapens produceert, is heel. Daar zijn fantastische sites voor. Dus dat is inderdaad ook zo. Goede journalisten die zijn ook daarvan op de hoogte.
Nou ja, het mooie is ook dat jij zegt, die goede journalisten die daarvan op de hoogte zijn, die hadden dus geschiedenis een andere keer kunnen geven. Ik vind dat echt eigenlijk een hele grote, stevige uitspraak. Je hebt in je boek ook een paar voorbeelden gegeven waarin het duidelijk is dat het zo is. Eigenlijk in al die voorbeelden van jou is het duidelijk. Je hebt er 3 gepakt. Stel dat je er 100 had gepakt, had je dan 100 keer kunnen zeggen, de geschiedenis had een andere wending gekregen als de journalistiek zijn werk beter had gedaan?
Ik ben genoeg historicus om pas na heel goed onderzoek, wat ik in deze 3 casus heb gedaan, de conclusie te trekken. Dus ik zal. Ik ga niet zeggen dat in alle 100 gevallen ook het geval is. Ik vind het is inderdaad, als ik mijn boek ook weer nalees en denk, het is onontkoombaar. Ik vind het niet eens leuk om die conclusie te trekken. Nee. Maar het is echt zo. Daar kan ik even niet meer van maken.
Nou, dat kun je wel. Daar mag je ook een vraag aan stellen. Ah, want daar hebben we het eigenlijk steeds over. Dat is een beetje een soort rode draad in deze uitzending. Ja, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En jij mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. En dat is Fouke Postma, onderzoeksjournalist van Bellingcat. En wat zou je hem willen vragen?
Nou, Fouke, ik ben een fan van het collectief waar je werkt, Bellingcat. We hebben het er net over gehad. Doet ontzettend belangrijk werk. Maakt nieuws uit openbare bronnen. Grensverleggend is. Ik volg jullie. Ik denk ook dat jullie werk heel erg belangrijk is, hè, voor die werking van het systeem waar Feike Sibisma naar vroeg, de democratie. En ik denk dat het. Dus dat we het systeem wel hebben, maar dat het probleem is dat we meer mensen weer moeten betrekken bij het systeem. Dus dat meer mensen echt actief deel gaan nemen aan die democratie en aan die journalistiek. En dat is dus ook mijn vraag. Mijn vraag is, hoe zorgen jullie dat je dus niet alleen Paul en mij bereikt en die andere mensen die toch al die kwaliteitsmedia lezen of beluisteren, maar dat je een breder publiek bereikt en juist dat publiek dat gelooft in de desinformatie die jullie weerleggen. Wat is daarvoor je tactiek? Dat zou ik zo graag willen horen.
Ik dank je, Pien van der Hoeven, historicus, mediaspecialist, schrijver van het boek Spoken. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu, Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.